om weer bij jullie te zijn. Ik ben ook blij dat er weer publiek is. Op een gegeven moment wordt ook wel, hoewel het bemoedigend is voor de technische crew, om exclusief voor hen als groep te spreken. Dan komen ze eindelijk ook een keer uit de verf. Is toch wel prettig dat we met weer meer mensen samen kunnen komen. Echt fijn om bij jullie te zijn. Ik neem het nooit voor lief. Die zondagochtenden dat ik voorga en het woord van God mag openen, het is een bijzonder voorrecht. En ik ben me ook heel erg bewust van ja, het in mij gestelde vertrouwen van de gemeenteleiding. Dat is niet iets waar je achterloos mee om kan gaan. En dat neem ik ook heel erg serieus. Het is echt heel goed om bij jullie te zijn. Ik werk dus Jan den Oude uit Rotterdam. En ik werk al heel lang bij Operatie Mobilisatie, sinds 1987... En voor degene die zegt, ik heb geen idee wat operatie mobilisatie is, of ik wil er iets meer over weten, er ligt een foldertje op de tafel die je, als je straks naar buiten gaat en terugloopt om koffie te gaan drinken, dan kun je een exemplaar pakken. Zo werkt het, hè? Want je mag niet terug hier, hè? Nou, nee. Oké. En dan onze persoonlijke nieuwsbrief, de meest recente, 2 weken oud. Hij ruikt nog fris en nieuw. Voor degene die het leuk vinden om op de hoogte te zijn, of in ieder geval iets te lezen over het wel en wee van de Den Oudens. Hoogtepunt was een bezoek van aan mijn dochter in Spanje met mijn andere dochter. Dus opa met 2 meiden en 6 kleinkinderen een hele week. Nou, daar heb je alles voor over. Ik ben daarna 3 weken ziek geweest. Kon niet meer ruiken, kon niet meer, ik kon niks meer proeven. Een soort coronavariant, hoewel ik negatief getest ben 2 keer, maar de dokter zei, ja, het lijkt er toch echt op. Volgens mij is dat het, maar toevallig, die variant wordt nog niet getest. Maar goed, inmiddels ben ik ook 2 keer geprikt, dus ik kan niemand meer iets doen. Maar dat is zo leuk, joh, opa zijn. Ik kan het van harte aanbevelen. Ja. Maar goed, het is leuk als je relatie met je kinderen goed is. Dat is wel een voorwaarde, want dat gaat ook wel eens mis. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een stukje uit Matteüs 14. Heel bekend verhaal. Het verhaal van Jezus die over het water loopt. En Petrus die ook een stukje probeert. Dat vinden we dus in Matteüs 14. De parallelverhalen vind je in Markus 6 en in Johannes 6. Om te vergelijken en naast elkaar te leggen. Dan wordt het verhaal wel wat groter. En het roept ook wel wat vragen op die 3 verschillende perspectieven. Lucas noemt het niet. En alleen in Matteüs 14 staat ook het incident vermeld dat Petrus over het water loopt. In Markus wordt dat weggelaten en in Johannes ook. Waarschijnlijk was dat niet interessant genoeg voor hen. We weten niet waarom ze het weg hebben gelaten en waarom dat Matteüs het juist wel noemt. Het vindt plaats direct na de spijziging van de 5000. Matteüs 14 vanaf vers 22. Meteen daarna, die spijziging dus, gelastte hij de leerling in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hem weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien. Volgens Markus was het 25 tot 30, dus dat was zo'n 2,5, 3 kilometer van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Nou, die laatste gedachte, hou die even vast. Dat zou zomaar de clue van het verhaal kunnen zijn. Nou, dit verhaal doet het natuurlijk ontzettend goed in kinderbijbels, als in te kleuren tekeningen op zondagsscholen, en in liedjes die erover worden geschreven en min of meer uitbundig worden meegezongen. Uitleggingen komen over het algemeen niet veel verder of gaan niet dieper dan wat er zich aan de oppervlakte afspeelt en zich heerlijk laat afromen als verse melk die een nacht buiten heeft gestaan. En dan zijn er de mogelijke conclusies die we kunnen trekken uit dit verhaal. We moeten altijd naar Jezus blijven kijken en vooral niet op de omstandigheden. Nee, hè? Andere conclusies, twijfel is niet best. Nee. En daar moet ik ook van afzien te komen. Met andere woorden, het ligt altijd aan jou als je ten onder gaat. Maar gelukkig hebben we er mooie boeken over die je kunt kopen. 7 stappen om over je twijfel heen te komen. 3 oefeningen, zodat je na 5 jaar het onder de controle hebt. Dan kun je ook boekjes kopen met titels zoals Als je over water wil lopen, moet je eerst uit de boot stappen, van John Ortberg. Heel erg komisch, maar wel theologisch suikerspinachtig. Want gaat het daar eigenlijk wel over? Dat we leren lopen over dat water. Oh ja, en ja, als je het verhaal zo leest, het is een beetje een vreemd verzoek van Petrus. Wie vraagt dat nou? Dan zie je Jezus over het water lopen. Heer, als u het bent, zeg me dat ik nu naar u toe moet komen. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat je Jezus ook best om vreemde dingen mag vragen, want het mag. En hij zegt, ja, kom maar dan. Die hoorde ik iemand anders pas als optie meegeven van jongens. En toen moesten we een bootje tekenen. Ja, het was online, dus ik kon gelukkig op de rode knop drukken. En dan moesten we in dat bootje gaan schrijven wat voor rare dingen we aan Jezus wilden vragen, want dat is oké. Ja, goed, dan ga ik. Sorry, ik moet koffie gaan drinken. Ik heb ook later dat als feedback gegeven van jongen, dit werkt niet. Misschien ben ik de enige, maar goed. Of we kunnen wat diepgaandere conclusies trekken over het vermeende gezag van de mens, afgeleid aan het gezag van Jezus, dat wij hebben over de natuur. We hebben door het geloof gezag over het weer. Als ik af moet gaan op het aantal buiwegbidders die ik in de loop van mijn leven ben tegengekomen, of daarvan heb horen getuigen, lijkt een buitje wegbidden sommigen nog wel enigszins redelijk af te gaan, maar een storm of een orkaan wegbidden lijkt voor velen dan toch wel weer een geloofstap te ver. Nou, er zijn dus verschillende manieren waarop je naar dit verhaal kunt kijken en de mens kiest naar zijn aard en naar zijn believen een kijkhoek met daaraan verbonden levenslessen voor het persoonlijke geloofsleven. Want wij leven nu eenmaal in het Westen en uiteindelijk gaat het om mij, toch? Nou, dat is zeker belangrijk, hè, die persoonlijke geloofslessen. Hè, als we de Bijbel lezen en we mediteren erover, dan verwachten we ook dat God tot ons persoonlijk spreekt. Helemaal niets mis mee, alleen moeten we altijd in de gaten houden. Het gaat altijd allereerst om het grote verhaal en om het collectief. En daarna komen wij pas aan de beurt als personen. Maar voor onze persoonlijke geloofsontwikkeling heel erg belangrijk. Dus het is belangrijk, maar niet belangrijker dan de essentie van het verhaal. En de essentie van het verhaal, het grote verhaal van God in het Nieuwe Testament, is dat Hij naar ons toegekomen is in de gedaante van Christus. Hij is Gods Zoon en Hij is het goede nieuws. Heel belangrijk daarom, als die discipelen dan later in die boot, als Jezus en Petrus in die boot stappen, tot de erkenning en het belijden komen, Gij zijt waarlijk Gods Zoon, dan is dat ongelooflijk belangrijk in dat grote verhaal van, want tot die tijd waren ze vol ontzag en zeiden ze, oh, wat kan Jezus allemaal voor ons doen, zeg, geweldig, oh, dit kan die ook nog, dat kan die ook nog. Verbaasd, ze hadden er geen woorden voor. En dit is voor het eerst dat we lezen, dat ze erkennen en belijden, u bent waarlijk Gods Zoon. Ik dacht dat dat toch wel cruciaal was. Want er is een verschil tussen wat wij denken dat Jezus voor ons kan doen, en het belijden en het begrijpen van wie Hij waarlijk is. Dat gaat toch ietsje dieper. Maar wat wij belijden is dus nogal wat, ook collectief, hè. Hij is God die als mens naar de aarde is gekomen om het hart van de Vader te manifesteren. Om God te laten zien, de Vader. En met zijn hemelvaart gedenken we dat Hij het hart van de mens mee terugneemt naar Gods troon. En deze voor eens en altijd met elkaar verbindt. Onze harten met Gods hart. Het volgen van Jezus is als een wandeling waarbij het besef van wie Hij is langzaam maar zeker dieper tot ons doordringt. Waarbij dat geloof en het vertrouwen in Hem stukje bij beetje dieper daalt en vaste grond onder ons leven wordt. En het fundament, dat diepere fundament, dat wordt als het ware steeds steviger. Nou, uit de eerste wonderen en tekenen die Jezus doet, blijkt dat Hij zijn volgelingen langzaam tot het besef leidt van wie Hij is. En in Marcus, als je het daar leest, dan lees je dat dit gebeurde omdat zij bij het wonder van de 5000, bij de vermenigvuldiging van het brood, nog niet tot het inzicht waren gekomen, want ze waren hardleers. Dus Jezus was bezig om die discipelen tot een dieper inzicht te leiden. De erkenning, het belijden, u bent Gods zoon. Nou, als je dan even inzoomt op Petrus, in zijn wandeling, zijn geloofswandeling, zie je die beweging van geloof en twijfel, diep inzicht aan de ene kant, want hij was een van de eerste discipelen, voor zover wij weten, die zag wie Jezus was. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij was de eerste. Maar hij had ook te maken met het verraad, het leren leven in twee werelden. Later, als Jezus is opgestaan, naar de hemel is gevaren. En als hij moet leren leven tussen die twee werelden, het koninkrijk van God en hoe hij zich verhoudt tot de wereld, was hij niet altijd even succesvol. Hij had de gewoonte om met de heiden een vorkje mee te prikken. De barbecue, de spare ribs, geen probleem. Had hij al lang gezien. Maar toen er wat hypergelovigen uit Jeruzalem kwamen, besloot hij toch, ja, wat Roomse dan de pausen zijn. En deed hij net alsof dat had hij allemaal onder controle. Nou, daar spreekt Paulus hem trouwens op aan. En ze kunnen nog even doorgaan. En ik denk dat de figuur Petrus, of zijn temperament, spreekt heel veel van ons aan, omdat we zoveel van onszelf in Petrus herkennen. Nou, nu maak ik een sprongetje terug in de tijd, want we gaan even naar een ander wandelingetje kijken. En dat is de wandeling van Hagar en Ismaël. De meeste van ons zijn bekend met het verhaal. Een oud, zeer welgesteld echtpaar kan geen kinderen krijgen. De man, Abraham, die heeft van God echter de belofte gekregen dat hij een zoon zou krijgen. Nou, Sarai, de vrouw van Abraham, kan echter geen kinderen krijgen, ze is al veel te oud en die bedenkt een plan. En ze zegt in Genesis 16, je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Nou, Abraham vindt dat een goed plan en Sarai geeft haar slavin Hagar aan Abraham tot vrouw. Abraham heeft vervolgens seks met Hagar en ze wordt zwanger. Dan verandert het plaatje meteen. Hagar verliest het respect voor haar meesteres. En ze denkt, ja, nu zal Abraham mij belangrijker vinden dan zijn eigen vrouw. Wat niet helemaal gebeurt. Sarai die ziet dat, die leidt eronder en die klaagt bij Abraham. Zie je wat er gebeurt? En dan zegt Abraham, Sarai, hey, moet je eens luisteren, het is jouw slavin. Doe maar met haar wat je goed dunkt. Vervolgens maakt Sarai het leven van Hagar zo zwaar dat Hagar geen andere optie ziet dan te vluchten. Vernederd, bankroet, zwanger, zonder toekomst, vertrekt ze. En dan tijdens haar vlucht heeft Hagar een ontmoeting met een engel van God, die haar opdraagt om terug te gaan naar haar meesteres. Dat doet ze dan ook. Maar hij geeft haar een belofte. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Zoveel dat ze niet te tellen zijn. Noem je zoon Ismaël, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Belangrijk in dat stuk, in dat verhaal. En dan zie je haar reactie. Toen riep zij de Heer die tot haar gesproken zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. Heel bijzonder wat daar gebeurt. Als je tot je door laat dringen, dan krijg je de kippenvel van. Want wat wij doen in ons leven, een van de dingen waar we mee bezig zijn, is wij willen dat God werkelijk is in ons leven. En hier zien we dan die ontmoeting tussen een vrouw die geen toekomst meer heeft, die de dood nabij is, en God komt haar middels een engel tegemoet. Nou, later escaleert de situatie in Genesis 21. Sarah krijgt zelf een zoon en zegt, ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. En vervolgens worden Hagar en Ismaël bij het grof vuil gezet. In Genesis 21 lezen we dat, vers 14. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. Ja, welke moeder of vader kan dat wel? En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. En dan komt hij, maar God hoorde de jonge kermen. En een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag zijn waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. Als we even inzoomen op die twee wandelingen, de hele korte van Petrus en de wat langere van Hagar, dan zijn de verschillen groot. Petrus, de insider die door Jezus te volgen dichter bij God was dan wie dan ook ooit tevoren, zou je kunnen zeggen. De nabijheid van God in zijn leven was direct, evenals de communicatie was direct, daar hoefde je niet aan te twijfelen. En dan Hagar, de slavin, die misschien wel meelifte op of in het kielzocht van de geloofsbeleving van haar vriend of van haar meester, die vriend van God genoemd wordt, Abraham, maar toch altijd aan het kortste eind zou trekken. Als rechterloze, een object, een bezit waar de eigenaar mee kon doen en laten wat hij of zij wilde. Slachtoffer van onrecht, misbruik, jaloezie. Menselijk gezien maken Abraham en Sarah er een puinhoop van. En wie betaalt daarvoor de rekening? Juist, de rechterloze. Er is weinig veranderd in de loop van onze geschiedenis. En Abraham voelt in eerste instantie trouwens niets voor die uithuiszetting van Hagar. Maar God zegt hem alles uit te voeren wat Sarah hem vraagt. Want ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. Twee volken. Ja, daar zitten we wel mee opgescheept nu. God houdt wel zijn belofte. Hij komt zijn belofte na. Maar wij moeten leven. De mens moet leven met de gevolgen van de beslissing die hij zelf neemt. En de overeenkomst tussen die wandelingen is dat zowel Petrus als Hagar op hun diepste punt een ervaring hebben met de reddende hand van God. En wanneer Petrus wegzinkt in het water, schreeuwt hij het uit. Heer, red me! En wat doet Jezus? Zegt hij, ja, ik kan jou niet redden, jongen. Want je twijfelt nog, hè? Dat kan niet, hè? Leer dat eerst maar eens af. En dan kunnen we eens over redding gaan praten. Twijfel, het koninkrijk van God, jongen, is not done. Nee, Petrus roept het uit, Heer, red me. Het eerstvolgende woord dat we lezen is meteen. Meteen strekte Jezus zijn handen. Ja, natuurlijk. Die gaat echt geen discussie met ons aan over die twijfel, over het deel van onze werkelijkheid. Dat wij in een spanningsveld leven van extase, waarin we extatisch de God beleiden en groot maken en prijzen. En een half uur later kunnen we diep wegzinken in het water. Dat is ons leven. Maar God is reëel daarin. God is werkelijk daarin. Ongeacht hoe ik me voel. Hij wekt Petrus als het ware op uit de dood. Want het is een andere manier waarop je dat verhaal kan lezen. De zee in de Bijbel is niet zelden een metafoor van de dood. En als je zo dat verhaal leest, de zee staat symbool voor de dood, dan krijgt dat verhaal opeens een heel andere lading en een heel andere betekenis. Dan gaat het opeens over iets heel anders. Dat Jezus de dood overwint en hij trekt ons als het ware op uit onze naderende ondergang. Doet me ook denken aan de vader van die jonge bezeten zoon. Heer, als u iets kunt doen, help ons dan. En dan zegt Jezus, of ik iets kan doen? Als je gelooft, kan alles. En dan die geweldige uitspraak, Heer, fantastisch, daar kan ik mijn hele leven op teren, op die ene uitspraak. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dat is die werkelijkheid, die belijdenis van wat er zich werkelijk afspeelt in mijn ziel. Ik geloof, ja, van harte, kan ik vandaag zeggen, en dat belijd ik vanuit de diepte van mijn hart. Maar tegelijkertijd ben ik me zo bewust van al dat ongeloof en die twijfel die ook in mijn leven is. En het is voor Jezus, het is voor God geen hindernis. Want op grond van dat belijdenis, ik geloof, help mijn ongeloof. Het is alsof Jezus, het is alsof hij zegt, hè, eindelijk iemand die de waarheid spreekt. En met de waarheid, daar kan ik iets mee. En hij geneest die zoon. Dat is een heel andere preek, een heel ander verhaal. Nou, in het verhaal van Hagar neemt God het initiatief, komt daar tegemoet middels die engel. En zegt, de Heer heeft gehoord hoe zwaar hij het verduren had. Misschien zag zij, voelde zij God helemaal niet in haar leven. Maar hier bevestigt God, ik was daar al die tijd al hoor. Ik heb het wel gehoord, ik heb het wel gezien. En dan die belijdenis. U bent de God van het zien. Heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Fantastisch. En later, wanneer ze in de woestijn op haar einde wacht, neemt God opnieuw het initiatief. Een engel roept haar vanuit de hemel toe. God heeft die jongen die daar ligt te kermen gehoord. God hoort het kermen, de wanhoop van de vele duizenden moeders die vandaag hun longen kapot schreeuwen. God help mij. Drama is wel dat in heel veel situaties God helemaal niet lijkt te helpen. En hoe verbind je dat met elkaar? Nou, dat vind ik heel lastig. Ik kom daar niet uit. Daar word ik wel eens boos om, want ik wil het graag snappen. Nou ja, natuurlijk, ik heb twee planken met systematische theologie. Daar staat het allemaal in uitgelegd. Op papier kun je het helemaal kloppend krijgen. Moet je wel je hersens gebruiken. Maar uiteindelijk, als je dan het leven daarnaast zit, denk je van ja, het leven is toch wat weerbarstiger dan de systematische theologie. Het helpt wel om jezelf te ontwikkelen en te leren en te zien. Maar uiteindelijk denk je van ja, dat is een iets te makkelijk antwoord voor wat ik hier zie en hier meemaak in dit leven. En daar red ik het niet mee met al die boeken. Dus de zaak wordt ook, ja, ingewikkelder. En de theologische vragen stapelen zich ook hierop. Maar ik wil me in de afsluiting beperken tot de wat pastorale kant in toepassing. Waar was God in de deels geslaagde poging van Petrus om over het water naar Jezus toe te lopen? Hoewel God in Christus letterlijk op loopafstand was, hielp dat Petrus niet om hem te blijven zien. Niet, ja, dat is makkelijk. Hij was daar dus. Ik hoef alleen maar te blijven kijken en dan kan ik blijven lopen. Wij hebben het moeilijker, want hij is hier niet meer. Hij is in de hemel. Ja, dan moet je je ogen gaan richten op iets abstracts of een punt in de horizon. Dan denk je, nou, dat is Jezus. Petrus had dan het voordeel dat dat kon en het hielp hem niet zo. De nabijheid van God, die we bij tijd en wijle als heel intens kunnen ervaren, is geen enkele garantie voor een geslaagde geloofsverdieping. En ik hoop, en dat is ook een beetje mijn uitgangspunt, dat ieder die de Heer Jezus volgt in zijn of haar leven verlangt naar een verdieping van dat geloof. En dan zijn het niet die oefeningetjes in het leren wandelen over water, maar dan is het die verdieping, weet je, die ontstaat alleen maar als gevolg van een langere wandeling. Daar is tijd voor nodig. Tijd. Langer wandelen. En het leven is te kort om lang genoeg te wandelen om die geloofsverdieping op een niveau te krijgen dat ik eindelijk ook eens een keer tevreden ben. Waar was God in het drama van de familie uit Ur? Kwam hij en ging hij naar believen? Waar was God toen Hagar onrecht werd aangedaan? En ze uiteindelijk met een lunchpakketje en een fles water de woestijn in wordt gestuurd? Uit het verhaal in Genesis blijkt, hij was er altijd. God is de enige constante in deze wereld. Hij is. Gods wezen veronderstelt zijn aanwezigheid. Altijd. En overal. Er is geen plaats, er is geen tijd, er is gewoon geen moment dat hij niet kan zijn. God is aanwezig in het gekerm van Ismaël, de wanhoop van Hagar, de twijfel van Petrus, in onze persoonlijke situaties. Hoe uitzichtloos die soms ook kan zijn. Maar ons zicht is op hem. Of we nu wandelend over water hem tegemoet lopen, of we diep weggezonken in het genadeloze water schreeuwen om redding. Nou, hoe die schijnbare willekeurige aanwezigheid van God zich manifesteert, blijft echt wel een raadsel. Daar kom ik niet uit, zoals ik eerder zei. We zien en ervaren zijn nabijheid het meest intensief als we niets meer hebben. En voor velen is het zo dat ze hem dan pas voor het eerst zien. En hun getuigenis dan vrijwel altijd in de strekking van, u bent de God van het zien. Ik zag hem, ik heb hem ontmoet. U bent de God die toen ik schreeuwde om redding er meteen voor me was. Nou, waar ik dus niet uitkom is de vraag waarom duizenden, tienduizenden die vandaag in hun nood tot God roepen en schreeuwen niets te zien of te horen krijgen. Of de uitgestrekte hand van God krijgen toegereikt. Ik deelde dat pas met iemand, een gelovige, en die zei, ja, dat komt omdat ze te ver zijn weggezakt in de zonde. Ik denk, ja, dat is een goedkoop antwoord. Moet ik me dan eerst een beetje opwerken? William Wilberforce, geweldige vent, een van mijn helden. Toen die eenmaal de afschaffing van de slavenhandel een feit was, toen gingen ze over tot het implementeren van de christelijke waarden en normen. En hij was ervan overtuigd dat die mensen eerst zich moeten opwerken tot een bepaald niveau van beschaving voordat ze open konden staan voor het evangelie. Dat is een hartstikke fout. Kom nou zeg. Nou ja goed, wil ik even niet zeggen, ik moest even kwijt. Mijn geloof is in God. He, trouwens, tegenover België, want zometeen komt er iemand mij vertellen hoe geweldig God zich in jouw leven heeft gemanifesteerd. Dat is hartstikke mooi, helemaal prima, geweldig. Ik zal ook prijs de Heer zeggen. Maar tegenover elk bovennatuurlijk verhaal, het verhaal dat de krant haalt, staan talloze verhalen van een niet-ingrijpen van God. En die halen de krant ook niet. Hè? Nou, mijn geloof is in God, die in Christus ziet, hoort en redt. Zo'n 3 miljard mensen hebben niet of nauwelijks van die redding van God die hij biedt in Christus gehoord. Jezus stuurt zijn 11 Petrussen de wereld in om het verhaal van zien, horen en redding te vertellen. En dankzij hun gehoorzaam gaan zijn wij hier vandaag bij elkaar om ons geloof in vrijheid en openlijk te belijden. Wat een geweldig voorrecht is. Ik denk dat een belangrijke sleutel ligt in de verantwoordelijkheid en de taak. De verantwoordelijkheid en de taak om te horen, te zien en te handelen bij Jezus volgelingen ligt. In deze wereld zijn wij zijn handen, zijn voeten, zijn oren, zijn ogen. En handelen wij en verhouden wij ons tot de ander en tot deze wereld in de naam van Christus, als Christus. Dat is een geweldige verantwoordelijkheid. Maar daarin ligt voor mij ook een sleutel, een deel van de sleutel tot die niet-manifestaties van God om ons heen. Zoveel wat wij wel kunnen doen. En dan zegt Jezus ook, en dan sluit ik mee af, Matthäus 26, vers 40. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En met dat besef het leven ingaan, het leven instappen, in de rij staan bij de Aldi, bij Albert Heijn, bij de Plus. Zegen verspreiden, Christus verspreiden, een geur van Christus zijn. Daar begint het toch mee. En dan, ja, die manifestaties van God en het ontbreken daarvan, ja, dat ik zou, ja, dus misschien een, het klinkt wel heel erg simpel, zeg, ja, dat is eigenlijk niet mijn, dat is het groot, dat ligt bij God, dat probleem, hoor. Dat moet hij oplossen. Maar hij heeft in ieder geval een leger van mensen in middelharnis tot zijn beschikking, die een beginnetje kunnen maken, daar waar nodig. Tot eer en glorie van zijn naam en totdat iedereen gehoord heeft dat God de wereld met zich verzoent door zijn Zoon te zenden, Jezus Christus. Amen.